Vader, staat in gebed. Liefdevolle Vader, we. Heren, we danken u. We danken u, Heren, voor uw liefde, uw genade, uw barmhartigheid. Heren, we danken u voor het werk wat u gedaan hebt en wat u doet. Heren, dank u voor deze avond. Ik dank u dat u voorzien hebt in het voorbereiden voor deze studie. Heer, ik dank u voor de zegen dat het is dat we iedere week zo samen kunnen komen, Heer, op een woensdag, op een zondag. Heer, dat we samen kunnen bidden op een dinsdag. Heer, ik dank u dat u ons daarin leidt, Heer, en dat u ons de kracht en geeft om samen te komen, Heer, en in uw woord te gaan, Heer. Ik bid voor deze avond, Heer, u weet, Heer, hoe we hier gekomen zijn vanavond. U weet wat voor dag we achter de rug hebben. U weet wat voor week we achter de rug hebben, Heer. U weet wat voor bemoediging we nodig hebben, Heer. U weet ook wat voor vermaning of wat er ook nodig is, Heer. U weet het allemaal, Heer. U kent uw kinderen, Heer. En ik bid dat u vanavond doet met ieder van ons wat nodig is, Heer. Dat wij u kunnen verheerlijken en omdat wij ook heilig kunnen blijven wandelen. En Heer, u daarmee meer en meer verheerlijken. Heer, ik dank u nogmaals. Ik vraag al deze dingen in Christus naam. Amen. Alright, dus we gaan vanavond verder in onze studie van de brief aan de Hebreeën. We gaan vandaag vers 3 afmaken. We waren vorige week gestart, maar was niet gelukt om de vers af te maken. Dus deze week gaan we hem afmaken, of vanavond. Zoals vorige week zou ik het hele hoofdstuk als context willen lezen. Dus Hebreeën 1. Vanaf vers 1 tot en met 14. Ik lees. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft voortrekkelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd: u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt? En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar, zijn engelen maakt tot geesten en zij dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de Zoon zegt hij, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is de scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft u God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven u met gezellen. En in het begin hebt u, Heere, de aarde gegrondvest en de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad. En als een mantel zult u ze oprollen, en ze zullen verwisseld worden, maar u bent dezelfde, en uw jaren zullen niet ophouden. En tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb, als een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste van hen, die de zaligheid zullen beërven? Tot dan. Nou, de tekst van vanavond is vers 3. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Vorige week hebben we gezien hoe de auteur van deze brief onze Heer Jezus Christus beschrijft als de afstraling van Gods heerlijkheid. We hebben gezien hoe de Godvrezende Joden naar de heerlijkheid van God keken. En waarom het feit dat onze Heer de afstraling van Gods heerlijkheid genoemd wordt een struikelblok voor vele religieuze Joden was. Gods heerlijkheid hebben we gezien is een onderdeel van zijn essentie en een vertoon van zijn handelen. God is glorieus en zijn werken zijn glorieus. En zijn glorie brengt altijd vrees, ontzag en eerbied. Omdat zijn glorie in volle mate iets is wat wij als mensen niet aankunnen. Maar toch heeft God meerdere keren en in vroegere tijden zijn glorie mate laten zien. Sowieso aanschouwen wij vandaag de dag zijn glorie iedere dag door de schepping. Of door het feit dat God nog bezig is met het heilsplan en dat er vele mensen nog geroepen worden. Ons geloof is ook een getuigenis van Gods glorie. Maar ook heeft het Joodse volk Gods glorie meerdere keren persoonlijk meegemaakt. We hebben vorige week daarbij stilgestaan. We hebben gezien hoe in de Exodus uit Egypte Gods glorie vertoond werd. En de redding van het volk uit Egypte, maar ook in de beoordeling van Egypte. We hebben gezien hoe Gods glorie ook op het berg, de berg Sinaï zichtbaar was. We hebben ook gezien hoe het incident met het gouden kalf de glorie van God heeft laten zien. En we hebben ook gezien en we hebben ook gelezen hoe Mozes zijn gezicht glansde na een lange tijd op de berg te zijn gebleven. Omdat God hem persoonlijk aansprak. Zoals we hebben gelezen en weten, Mozes die was bezig om nieuwe tafelen weer te schrijven. En goed, we hebben vorige week ook meerdere versen gelezen. We hebben Jesaja gelezen, maar we weten ook van de glorie van God die Ezekiel beschreef en die Daniel waargenomen heeft. En zo zijn er veel meer voorbeelden. Maar in de laatste tijd was en is de glorie van God te aanschouwen door onze Here, die door zijn leven en dood en opstanding onze Vader in de hemel heeft geheiligd. We hebben ook het priesterlijke gebed van onze Here gelezen, waarin hij vraagt om zichzelf te heiligen en waarin hij ook beaamt dat zijn doel op aarde hem te heiligen was. In Christus, zoals Paulus schrijft, woont heel de Godheid lichamelijk. We hebben de eerste 18 versen van het evangelie van Johannes gelezen. En we hebben gezien dat zowel Johannes als Paulus, als Petrus, als de auteur van deze brief, en zo alle andere auteurs van het Nieuw Testament hetzelfde getuigen over onze Here. En dat is dat de Here, Jezus Christus en God de Vader in essentie exact hetzelfde zijn. De rest van de vers die we vorige week niet hebben kunnen behandelen getuigt ook van hetzelfde. Maar de auteur voegt eraan toe het unieke werk van onze Heer als hoge priester. Een bediening die uniek is voor de Zoon. Zowel de Vader als de Heilige Geest hadden deze taak niet. Er is maar één hoge priester die een eeuwig offer heeft kunnen brengen. En dat is dat goddelijke persoon die als een baby op aarde geboren is. En de perfecte en voor God welbehagelijke offer heeft gebracht aan het kruis. Aan alleen Christus was die taak toebedeeld en alleen Christus heeft het kunnen vervullen. Het is nogmaals een taak die uniek voor Christus was. Laten we verder gaan met de vers waar we vorige week waren gebleven. En laten we kijken wat de auteur verder schrijft. De auteur noemt Christus de afdruk van zijn zelfstandigheid. Persoonlijk vind ik deze vertaling slecht. En wellicht komt het omdat Nederlands niet echt mijn moedertaal is, maar het Griekse woord hypostaseos, wat de HSV als zelfstandigheid kiest te vertalen, heeft meerdere betekenissen. De woord kan betekenen het doen staan onder. Het kan betekenen ondergrond of grondslag, veronderstelling of overtuiging. Maar het kan ook betekenen werkelijkheid of diepste wezen. Dus in de context van wat de auteur hier schrijft, betekent het dus werkelijkheid of diepste wezen. De Nederlandse vertaling zelfstandigheid die woord heeft nooit de betekenis zelfstandigheid. Dus waarom de HSV die woord heeft gekozen, ik kan het in de context wel begrijpen, maar naar mijn inzien is dat niet de juiste vertaling. We hebben in Engelse vertaling of Italiaanse vertaling wordt het wel op een juiste manier vertaald. Dus in de context van wat wij hier lezen, de auteur schrijft dat Christus de afdruk is van Gods diepste wezen. Dat is wat hier geschreven wordt. En het is hetzelfde concept als wat we vorige week ook hebben behandeld. Zoals een afdruk een exacte kopie van de bron is, zo is de Zoon een exacte kopie van de Vader. Nogmaals, de auteur zegt dat de Vader en de Zoon gelijk zijn in hun natuur en essentie. Verschillen in persoon en laten we ook zeggen in taak, maar in natuur en essentie absoluut gelijk. Vorige week hebben we ook de analogie van de zon en de zonnestraal gezien. Nou, die analogie kunnen we dus ook hierop toepassen. Dus in wat de auteur zegt, in hun diepste wezen zijn de Zoon als de Vader, als de Heilige Geest. We kunnen ook de derde persoon van de Heilige eenheid niet vergeten, gelijk. Nou, dit is dus de doctrine van de drie heilige eenheid. Het is een doctrine wat lastig voor ons beperkte verstand te begrijpen is. Ik heb dit nog laatst aan Valentin en Giselle proberen uit te leggen. En ik moet zeggen, het blijft lastig om uit te leggen wat de doctrine echt inhoudt. En ik zag in de ogen van mijn dochters dat ze het ook conceptueel niet echt konden begrijpen. Ik moet wel zeggen, uiteindelijk, theoretisch weten ze wat het betekent. Maar ik denk dat we met z'n allen kunnen beamen dat het conceptueel iets is om heel lastig te begrijpen. Het is iets wat wij met ons beperkt verstand nooit volledig zullen begrijpen. En zoals we vorige week ook hebben gezien, de glorie van God is ook iets wat wij niet volledig zullen begrijpen en ooit zullen begrijpen. Zijn liefde is ook zoiets. Zijn genade, zijn barmhartigheid. En alle unieke eigenschappen van God zijn met ons beperkt verstand onmogelijk om volledig te begrijpen. Ik heb vaak ook discussies gehoord over de drie heilige eenheid. En geen een van die discussies die legt het compleet uit. Het is echt moeilijk om te beseffen. Maar toch is dit wat het woord ons leert. Wij bidden één God. En er zijn drie personen in de Godheid. En dit is wat wij belijden. Onze hemelse Vader is God. Jezus is God. En de Heilige Geest is God. En wij aanbidden één God. Dat is de moeilijke, maar toch doctrine van de drie van de drie heilige eenheid. Maar verder, de auteur maakt het punt dat Christus God is. En naar mijn inzien wordt het nog duidelijk als de auteur van deze brief het volgende schrijft. Als we verder lezen, schrijft de auteur dat Christus alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Hij begint, hij, dus Christus die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Hij heeft het nog steeds over onze Heere Jezus. Kijk, was het niet duidelijk dat Jezus God is, doordat hij de afstraling van Gods heerlijkheid is, of doordat hij de afdruk van zijn diepste wezen is, dan mag er wat mij betreft geen twijfel zijn als de auteur zegt dat Jezus onze Heere alle dingen draagt door zijn krachtige woord. En de auteur, en dit is niet iets wat toegevoegd is, schrijft ook alle dingen. Hij zegt niet een paar dingen, hij zegt niet de meerderheid, maar alles. En aan wie is dit alleen van toepassing als niet aan God zelf? Hoe kan een profeet, hoe kan een man, of hè, laten we ook zeggen, hoe kan een engel, alle dingen dragen door zijn krachtige woord? Dat kan niet. Dus laten we hier even bij stilstaan, laten we kijken wat dit betekent. Maar laten we ook vooral kijken wat het betekende voor een Joodse publiek van de eerste eeuw. En laten we ook niet vergeten wat ik ook vorige week heb gezegd, dat deze brief ook echt een aansporing was voor de Joodse broeders en zusters die afdwaalden. En het was ook een apologetische brief naar de Joden die zich tegen het woord verzetten. Maar wat dacht de Jood van de eerste eeuw? Nou, meer dan vandaag de dag. Hij leeft in de gedachte van een mens van de eerste eeuw. Het idee dat God alles gemaakt had en ook alles droeg. Vooral voor een Jood was dat de denkwijze. We zijn vandaag de dag ook tussen beleidende christenen die gedachte een beetje kwijt. Maar voor de godvrezende man van de eerste eeuw, Jood of christen, was dit vanzelfsprekend. Tot een paar eeuwen geleden was dit ook de prevalente gedachte tussen christenen. De gedachte was dus niet alleen dat God alles gemaakt had, maar dat ook God actief bezig is in zijn schepping. Maar waar zien we dit idee in het schrift? Waar kregen de Joden deze idee? Er zijn meerdere plekken die hierover getuigen in het woord. Om niet alles te benoemen, ik wil drie met jullie delen en lezen. Dus we beginnen met Jesaja hoofdstuk 40, vanaf vers 12. Ik lees, het is Jesaja 40 vers 12 tot en met 26. Jesaja schrijft, onder leiding van de Heilige Geest. U zult hen zoeken. Ik heb me verkeerd, sorry. Wie heeft de wateren met de holte van zijn hand opgemeten? Of van de hemel met een span de maat genomen, of het stof van de aarde met een maatbeker gevat, of de bergen gewogen in een waag, of de heuvels op een weegschaal. Wie heeft de geest van de Heere gepaald, en wie heeft hem als een raadsman onderwezen? Met wie heeft hij beraadslaagd dat hij hem inzicht zou geven, hem het pad van het recht zou leren, hem kennis bij zou brengen, of hem de weg van veel verstand zou doen kennen? Zie, de volken worden beschouwd als een druppel aan een emmer, als een stofje op de weegschaal. Zie, hij heft de eilanden op als fijn stof. De Libanon is niet genoeg om te branden, zijn dieren zijn niet genoeg voor het brandoffer. Alle volken zijn als niks voor hem, zij worden door hem beschouwd als minder dan niks en als leegheid. Met wie zou u God willen vergelijken, of welke vergelijking zou u op hem willen toepassen. De vakman giet het beeld, de edelsmid overtrekt het met goud en smeet er zilveren kettingen voor. Wie te arm is voor een hefhoffer, kiest een stuk hout dat niet kan verrotten. Hij zoekt een kundig vakman voor zich uit om een beeld te vervaardigen dat niet wankelt. Weet u het niet? Hoort u het niet? Is het u vanaf het begin niet bekendgemaakt? Hebt u niet gelet op de fundamenten van de aarde? Hij is het die het zetel boven de omtrek van de aarde, waarvan de bewoners als springkanen zijn. Hij is het die de hemel uitspant als een dunne doek en uitspreidt als een tent om in te wonen. Hij is het die de vorsten maakt tot niks, rechters van de aarde maakt tot leegheid. Ja, ze zijn niet geplant, ja, ze zijn niet gezaaid, ja, hun afgehouden stronk wortelt niet in de aarde. Ook als hij op hen blazen, zullen zij verdorren, en een storm neemt hen weg als stoppels. Met wie zou u mij willen vergelijken, of aan wie ben ik gelijk, zegt de Heilige? Sla uw ogen op naar omhoog en zie wie deze dingen geschapen heeft. Hij is het die hun leger voltallig tevoorschijn brengt, ze alle bij name roept door zijn grote vermogen en zijn sterke kracht. Er ontbreekt er niet één. Tot zover. Nou ja, als we naar het taalgebruik kijken, je ziet hoe Jesaja het verleden werk van de Heere door in het verleden tijd te schrijven. Maar je ziet ook het actieve werk van de Heere die aan het einde in de tegenwoordige tijd geschreven is. Dus we zien hier niet iets wat de Heere één keer gedaan heeft en losgelaten heeft aan kansen en wat dan ook. Nee, je ziet ook iets waarmee hij nu echt actief bezig is. Hetzelfde zien we verder in Jesaja in hoofdstuk 45. Daar schrijft, dan spreekt de Heere, ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het onheil. Ik, de Heere, doe al deze dingen. Nogmaals, hij doet al deze dingen. Hij heeft ze niet gedaan, maar hij is bezig. Nehemia getuigt van hetzelfde. U bent het Heere, u alleen. U hebt de hemel gemaakt, de allerhoogste hemel, en heel het leger erin, de aarde en al wat daarin is, de zeeën en al wat daarin is, en nu doet dat alles leven. En de menigte aan de hemel buigt zich voor u neer. Dit zijn maar drie voorbeelden. Hè? Ik bedoel, we hebben het woord staat ervoor van. Maar je ziet hier in ieder geval, de Heere is bezig. Ja, hij heeft op de zevende dag gerust van zijn scheppingswerk. Maar dat betekent niet dat onze Heer niks doet. Je kan je Bijbel niet lezen en tot de conclusie komen dat God alles overgelaten heeft aan natuur en mensen of aan kans. Hij is en blijft bezig totdat er een nieuwe hemel en aarde komt. En waarschijnlijk ook daarna blijft hij bezig. Het feit dat er nog profetische gebeurtenissen moeten gebeuren getuigt ook van het feit dat de Heer nog bezig is. Er is nog werk te doen. Ook het feit dat er nog mensen tot geloof komen, dat getuigt van een God die nog bezig is. Hoe wij, jij en ik, behouden worden door hem, is ook een getuigenis dat hij nog bezig is. We krijgen dus het beeld dat God actief bezig is in de schepping. Alle dingen worden door hem gedragen. En zonder deze actieve handeling zou het allemaal in elkaar storten. God is alles in allen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Dat is wat Paulus aan de Korintiërs schreef en aan de Colossenzen. Buiten God is er niks en zou niks bestaan. Nou, dat is de boodschap van het woord. God heeft alles gemaakt en houdt het actief tot stand. Die gedachten was duidelijk voor een Joodse publiek van de eerste eeuw. Maar dan komt de grootste struikelblok voor vele Joden toen de tijd en nog vandaag de dag. Het feit dat Christus degene is die door zijn krachtig woord alles draagt. En dat is de boodschap die wij hier lezen. Het is Christus die alles draagt. De Yahweh van het Oude Testament, die alles draagt door zijn woord, is in de woorden van het Nieuwe Testament en dus ook van dit auteur, onze Heer Jezus Christus. Dat is de boodschap en dat was ook de struikelblok voor vele Joden toen de tijd en vandaag de dag. Hij, die nu aan de rechterhand van onze Vader in de hemel staat, draagt alles. Niet een beetje, maar hij draagt alles. Hij draagt het universum. Hij zorgt ervoor dat het niet in elkaar stort. Hij zorgt ervoor dat de natuurwetten blijven werken, maar niet alleen dat. Hij draagt ons dagelijks. Hij geeft ons de kracht om heilig te leven. En zoals Petrus ook schreef, immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Wij dragen vrucht omdat we in Christus zijn. Buiten hem dragen wij geen vrucht, kunnen wij geen vrucht dragen. Christus pleit voor ons. En zolang wij onze zonden belijden, is hij getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven. Dus we zien hier, Christus draagt de schepping en draagt ieder van ons, alle leden van zijn lichaam. En dat is het actieve werk van onze Here. Vorige week hebben we stilgestaan en hebben we de eerste 18 versen van Johannes gelezen. En in de derde vers van Johannes 1 lezen we: alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Nou, zoals we allemaal weten, het woord is een verwijzing naar onze Heer Jezus Christus. En hier zien we nog een keer het duidelijke bericht, duidelijke boodschap, dat Christus onze schepper is. En het kan niet duidelijker zijn. Voor degene die deze vers, deze hoofdstuk verdraaien, hoe ze dat doen, snap ik niet, maar Johannes schrijft hier duidelijk dat Christus onze schepper is. Nou, het volgt in mijn inzien dat als Christus alle dingen door het woord gemaakt heeft, dat Christus ook alles onderhoudt of tot stand houdt of draagt, zoals de auteur van deze brief schrijft. Hij is degene die alles draagt en doet dat door zijn krachtig woord, een eigenschap die alleen God toebehoort. En nogmaals, dit was en is nog steeds een grote struikelblok voor miljarden mensen en vooral in de eerste eeuw voor de Jood. Maar laten we verder gaan. Nadat de auteur de focus heeft gelegd op de eigenschappen van Christus, nadat de auteur Christus beschrijft als de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van zijn zelfstandigheid, stapt hij over naar het unieke werk van onze Here. Hij schrijft: Christus heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen. En zoals ik al aan het begin benoemde, dit is een werk die alleen Christus had kunnen voltooien. Een werk die alleen God de Zoon had kunnen voltooien. Het is ook niet bij toeval dat de auteur eerst belicht dat Christus en God één en dezelfde essentie hebben. En dan belicht dat Christus dit voltreffelijke werk heeft gedaan. Het is het feit dat Christus volledig mens was en is, maar ook vooral volledig God, dat hij dit werk heeft kunnen voltooien. Geen enkel mens die Adams natuur heeft geërfd, is ooit in staat geweest om een zondeloze leven te leiden. Alleen Christus, die uniek in de schepping is, met geen menselijke vader en geboren uit een nog maagde Maria. Alleen hij, die God is, heeft dit werk kunnen doen. Zijn volledige godheid, de goddelijkheid en volledige mensheid heeft dit werk tot stand kunnen brengen. Want zoals geschreven staat en zoals Paulus schreef, er is niemand rechtvaardig, er is ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn afgedwaald, samen zijn nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is zelfs niet één. En verder in hetzelfde hoofdstuk schrijft Paulus, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Wat Paulus hier beschrijft is de natuur en staat van ieder van ons, van ieder mens. Er is niemand die in staat is geweest om zijn verzoening met God tot stand te brengen. Het heeft de Zoon van God voor een korte tijd zijn heerlijkheid gekost. Heeft hem iets lager dan de engelen geplaatst voor een korte tijd, zoals we ook verder gaan lezen in deze brief. Maar hij heeft dit heerlijke werk voltooid en is weer in heerlijkheid met onze hemelse Vader geplaatst. Het was God die de offer moest maken. En het was God die de offer moest zijn. We herinneren allemaal het verhaal van Abraham en Isaac. God had Abraham verzocht om zijn zoon te offeren. We hebben dat ook op de woensdagen behandeld. Abraham lezen we verder in deze brief in hoofdstuk 11. Geloofde in de belofte van de Heere en overlegde met zichzelf dat God bij machte was om Isaac uit de dood te wekken. En daarom was Abraham op het punt om Isaac echt te slachten voor God. Maar dan lezen we in Genesis 22, maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham, hij zei, zie, hier ben ik. Toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niks, want nu weet ik dat u godvrezend bent en uw zoon, uw enige, maar niet onthouden hebt. Toen sloeg Abram zijn ogen op en keek om en zie, achter hem zat een ram met zijn hoorns verstrikt in een struikgewas. Abram ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abram gaf die plaats de naam de Heere zal erin voorzien. Yahweh zal erin voorzien. Daarom wordt heden tot ten dagen gezegd op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. En dat is ook exact wat er 1000 jaar na deze gebeurtenis gebeurd is. Op de berg van de Heere in Jeruzalem heeft God de wereld voorzien van een volmaakte offer. Eentje die eens en voor altijd gebracht is en voor vele verzoening mogelijk heeft gemaakt. De profetie van een knecht of een messias die zou moeten luiden, had niet onbekend moeten zijn voor de Joden. We hebben meerdere profetieën van in het woord. Zie bijvoorbeeld Jesaja 53 of Psalm 22 of Zacharias 12 vers 10. Het was niet onbekend. Die profetieën die waren in het woord. En de Joden toen de tijd hadden het, wel wisten ervan, hadden er moeten weten. Maar zoals Jesaja ook profeteerde, zou hij, de knecht of de Messias, een struikelbrok voor velen worden. Jesaja schreef, hij zal tot een heiligdom voor u zijn, tot een steen des aanstoot en tot de rots waarover men struikelt. Voor de beide huizen van Israël tot een strik en een val voor de inwoners van Jeruzalem. De hij hier is dus deze Messia. Het lijden van Christus was door God in mate bekendgemaakt. Maar niet alleen dat. Wat God ook bekend had gemaakt is hoe deze Messiaanse figuur in glorie zou verschijnen en hoe deze Messiaanse figuur ook over de natie zou heersen, dat ook heeft God bekendgemaakt in mate. Het verschijnen in glorie en over de natie heersen, zou, dat moest komen naast zijn lijden. Dat was, dat was de timeline. We hebben veel profetieën van de Messia. We hebben de profetieën van geboren van een maagd, Jesaja 7. We hebben de profetieën over het feit dat de Messia op de veulen van een ezel in Jeruzalem zou rijden. Dat lezen we in Zechariah 9:9. We hebben profetieën dat de Messia de Zoon van God genoemd is. Dat lezen we in Psalm 2. We hebben de profetieën dat hij geboren zou zijn in Bethlehem. Dat lezen we in Micha 5:1. Uit David, een afstamming van David. Dat lezen we in 2 Samuel 7. Maar groter dan David. En dat lezen we in Psalm 110. En zo hebben we vele andere profetieën. Maar zo hebben we ook veel teksten van deze messiaanse figuur die in gesprek met God is. En waarin God hem God noemt. We zien, dat heb ik ook vorige week kortelijk benoemd, we zien deze twee goddelijke figuren met elkaar in gesprek gaan. En dit was niet onbekend voor de godvrezende Joodse man van de eerste eeuw. Er was al voor de eerste eeuw in Israël de gedachte tussen schriftgeleerden dat er twee machten waren in de hemel. Beide Yahweh's, maar in persoon anders. En dit was niet iets nieuws. Je vindt dit in Genesis, je vindt dit in de psalmen, in de profeten. Het was iets bekend. Hadden maar meer Joden teksten zoals Psalm 2 of Psalm 8 of Psalm 45 of 98 of Psalm 102. Ik ga ze niet allemaal lezen, misschien wel leuk om thuis te lezen, maar al deze teksten, als ze al deze teksten hadden gekoppeld aan Christus, waren er wellicht meer Joden die tot zaligheid gekomen waren. De auteur van deze brief citeert veel van de psalmen om ook deze punt duidelijk te maken aan de Joodse broeders en zusters die dreigden af te vallen. Hij gebruikt het Oude Testament op een hele geweldige manier. Dit is wat mij betreft een van de betere commentaries op het Oude Testament. Geïnspireerd dan, hè? De laatste deel van de vers van vanavond heeft dan ook zijn origine in de psalmen. Met name Psalm 110. Wat trouwens een van de meest geciteerde psalmen is in dit boek. Daar schrijft dus de auteur de laatste deel van het vers van vanavond: zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Nadat Christus zijn missie op aarde volbracht had, de reiniging van onze zonden tot stand had gebracht, heeft hij zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Zie hoe de auteur niet zegt dat God hem heeft hem aan zijn rechterhand gezet, maar Christus heeft die plek verdiend door wat hij op het kruis gedaan had. Dit was zijn plek om in te nemen, eentje die hij voor zijn incarnatie al had en eentje die hij door zijn leven en dood en opstanding opnieuw kon claimen. Hij is als eeuwige zoon de enige die dat plek kon innemen. Ik zou met jullie Psalm 110 willen lezen. Het is een korte psalm van 7 versen. Om ook te zien waar de auteur veel van zijn argumenten en theologie vandaan haalt. Dus Psalm 110 vanaf vers 1 leest een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot de voetbank voor uw voeten. De Heere strekt uw machtige schepter uit vanuit Sion en zegt: heers te midden van uw vijanden. Uw volk is zeer gewillig op de dag van uw kracht, getooid met heilige sieraad. Uit de baarmoeder van de dageraad is voor u de dauw van uw jeugd, De Heer heeft gezworen en er zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig naar de ordering van Melchizedek. De Heer is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen op de dag van zijn toren. Hij spreekt recht onder de heidenvolken, vult het slagveld met dode lichamen en verplettert hem die het hoofd is over een groot land. Hij drinkt onderweg uit de beek, daarom heft hij zijn hoofd omhoog. Naarmate wij door deze geweldige brief gaan, zien we ook heel veel van deze verwijzingen, wat wij in Psalm 110 hebben gelezen. Maar als wij stilstaan vanaf vers 5, dan zien wij ook wat wij in deze vers vanavond lezen. De Heere is aan uw rechterhand. Hij verplettert koning op de dag van zijn toren. Zijn plek aan de rechterhand van God is onze Heere recht en erfenis. Zijn offer heeft hem de eeuwige hoge priester naar de ordening van Melchizedek gemaakt, die voor eeuwig voor ons pleit. Wat een zaligheid en troost is dat voor ieder christen die dagelijks met zonde struikelt. En laat het duidelijk zijn, we struikelen dagelijks, ieder van ons, sommigen meer dan anderen. Maar het bestaat niet dat een christen op deze aardbol leeft die niet in gedachte en gedrag zondigt. En dus, wat is het fijn dat wij een hoge priester hebben die voor ons pleit. En die getrouw en rechtvaardig is om onze zonden te vergeven als we die belijden. Alleen hij kan dat. Door de volmaakte offer die hij gebracht heeft. Geen bloed van stieren en bokken kan zonde wegnemen. Alleen de volmaakte bloed van onze zaligmaker. Maar dan komen we op het punt dat we moeten zien waarom dit zo'n struikelblok voor de Joden was. Ik heb al iets benoemd. We hebben gezien wat de heerlijkheid van God voor een Jood betekende. Het bracht vrees, ontzag en eerbied. Blootgelegd aan de volle glorie van God betekende dood. Geen mens kan Gods glorie volledig aan en blijven leven. We hebben gezien hoe de denkwijze van een Jood was met betrekking tot Gods scheppingswerk en zijn actieve rol daarin. God is glorieus, machtig en ver verheven boven alles. En dan beweren deze Joodse mannen dat deze timmerman uit Nazareth onze Heer Jezus Christus God is. Dat hij dezelfde glorie als God heeft en dat hij de afdruk van zijn diepste wezen is. Ze beweren dat Christus onze schepper is en dat alles door zijn woord gedragen wordt. Ze beweren dat door zijn dood hij de reiniging voor zonde tot stand had gebracht. En ze beweren dat hij zich gezet heeft aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Een plek die niemand toebehoort. Het zet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemel is ook een geweldige verwijzing van in de visioen van Daniel in hoofdstuk 7 voor degenen die thuis dit willen lezen. Ook heel schitterend om te zien. En dus de struikelblok voor velen was de manier waarop onze Heer dood is gegaan. Voor diegenen die zijn wonderen hadden gezien, was er wat dat betreft geen twijfel dat er iets bijzonders was aan onze Heer. Ook de manier van onderwijs, de autoriteit waarmee hij onderwees, maakte hem ook bijzonder. Had Christus met een legioen van engelen de Romeinen verslagen, was er wellicht geen twijfel aan wie hij was. Maar dat was niet zijn missie of taak op aarde. Hij was hier gekomen om te sterven. En niet de normale dood, maar de dood van een vervloekte. En dat is voor velen ook vandaag de dag een grote struikelblok. Voor de Jood was de dood aan een boom een vervloeking. Zoals we ook in Deuteronomium hoofdstuk 21 lezen. De dood van Christus werd door de Joden als een schandelijke dood gezien. eentje die bestemd was aan de laagste van het laagste. Het was voor hun onvoorstelbaar dat de Messias zo'n dood zou lijden, laat staan de Zoon van God. Maar meer dan dat, vele Joden in de eerste eeuw dachten ook niet redding nodig te hebben. Ze hadden hun geestelijke staat ver onderschat en dachten met hun religieuze daden in een goede relatie met God te zijn. Dus de Jood van de eerste eeuw dacht niet redding nodig te hebben. Helaas zien we dat ook vandaag de dag met vele mensen die denken toch goede mensen te zijn en dus wel in een goede relatie tot God te zijn. Maar het tegendeel is waar. Het verval was en is zo groot dat God zelf op aarde moest komen en voor ons sterven om zo onze straf op zich te nemen. Daarom schrijft Paulus ook aan de Galaten het volgende: Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek door van de wet, door ons een vloek te worden. Want er staat geschreven: vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Christus moest een vloek worden om ons vrij te kopen van de vloek waarin wij ons bevinden. Dus wat voor hun een struikelblok was, was juist nodig om ons uit deze ellendige staat te redden. Christus, de Zoon van God, onze Schepper en de Drager van alles, heeft, nadat Hij onze zonde op zich genomen heeft, aan de rechterhand van de Majesteit in de hemel geplaatst. En als hoge priester pleit Hij en zorgt Hij voor ons, iedere dag. Zijn dat niet zalige woorden? Laten we bidden. Liefdevolle Vader, ik dank U. Ik dank U, Vader, dat het U behaagd hebt om U Zoon te verbrijzelen voor onze ongerechtigheden. Heer, ik dank U voor het offer wat U gebracht hebt voor ieder van ons, Heer. Ik dank U dat U aan de rechterhand van onze Vader staat en voor ons pleit, Heer. Ik dank U dat wij zo'n goede hoge priester hebben die voor ons pleit, Heer. Heer, ik dank U dat Uw offer eens en voor altijd gebracht is, volmaakt is. Ik dank U dat wij ons kunnen aankleden met Uw gerechtigheid. En dat we daardoor verzoening hebben ontvangen tot U, Heer. Ik dank U dat wij de vrijmoedigheid hebben om tot U te naderen. Ik dank U dat wij U in waarheid en in geest tot U kunnen aanbidden, Heer. En dat we niet verbonden of gebonden zijn aan een geografische locatie, Heer, maar dat we overal bij U terecht kunnen, Heer. Ik dank U dat U ons draagt. Ik dank U dat U ons vergeeft. Ik dank U dat U ons bekrachtigt om heilig te leven, Heer, zoals ook Petrus schreef, Heer, dat we alles hebben ontvangen om een heilig leven te leiden, Heer. Ik dank U daarvoor. Ik dank U voor Uw geduld met ons, Uw genade en Uw barmhartigheid, Heer. Ik dank U dat Uw barmhartigheden en Uw genade nieuw is iedere dag, Heer. Ik dank U, Heer. U bent goed, U doet goed, Heer. We vragen om vergevenis voor onze zonden, Heer. Ik dank U dat U getrouw en rechtvaardig bent om ons te vergeven. Heer, ik bid voor een goede nachtrust, Heer. En ik bid ook voor een gezegende dag morgen en de rest van de week. Heer, helpt U ons, helpt U Jew ook om voor te bereiden voor zondag, Heer. We bidden voor de dienst, Heer, dat U ook, Heer, op zondag spreekt, Heer, zoals U iedere zondag doet, Heer. Ik dank U, Heer. Ik blijf U danken voor deze studies. Ik dank U ook voor het feit dat U toerust, dat U de tijd ook geeft opdat wij deze studies kunnen voorbereiden, Heer. En ik dank U voor de broeders en zusters die naar het woord luisteren, Heer. Ik bid ook dat dit eeuwige vrucht mag dragen, Heer. Het is Uw woord, Heer. En U weet wat we nodig hebben, Heer. Dank U nogmaals. Ik prijs Uw grote naam. Ik dank U en ik bid alles in Christus' naam. Amen.